In het laatste vers van 1 Korinthe 15 waren wij terechtgekomen. Een vers dat op het eerste gezicht met het hoofdstuk niets te maken heeft. Op het tweede gezicht overigens alles. En het brengt ons ook weer terug bij het onderwerp van de brief als zodanig. Het onderwerp van de brief heeft immers rechtstreeks van doen met de horizontale, de aardse, de vleeselijke gezindheid van deze Korintiërs, die zich blijkbaar niet realiseren dat het leven van de gelovigen hier op aarde en nog in het vlees wel degelijk bepalend is voor het loon dat men zou ontvangen en dus voor de erfenis, de kroon of hoe dat maar heten mag bij gelegenheid. Het is een waarheid die trouwens in het algemeen tamelijk onbekend is. Ik zal het er wel eerder over gehad hebben. Men heeft het uitgelegd alsof de arbeid van de mens hem zou moeten brengen tot eeuwig leven. Zijn moeite, zijn strijd, opdat hij eenmaal zalig zou sterven of zo. Maar wat de Bijbel ervan leert is dat de mens zalig wordt uit geloof alleen en zonder de werken. Daar hoeft hij absoluut helemaal niks voor te doen. Maar als hij loon wil ontvangen, ja, daar zou men dan toch wat voor doen. Ik kan het ook niet helpen. Ik weet dat het me zelfs kwalijk genomen wordt dat ik erover spreek. Maar ja, al die brieven in het Nieuwe Testament gaan feitelijk daarover. Zijn geschreven aan wedergeboren mensen die het evangelie niet meer hoeven te vertellen. Sommigen wel trouwens, want die zijn het kwijtgeraakt onderweg. Maar het is de boodschap dat wij als kinderen Gods, dienstknechten van God geworden zijn en bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat staat in de tweede Korinthebrief. Er komt nog zo'n lange brief achteraan ook. En in dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15, wordt gezegd dat er wis en waarachtig wel een lichamelijke opstanding is. En dat die lichamelijke opstanding alles van doen heeft met het loon dat wij eventueel zouden ontvangen. Dat is het thema waar de apostel ook in de volgende brief meteen weer op terugkomt. Namelijk in 2 Korinthe 3, 4 en in het bijzonder 2 Korinthe 5. Waar het dan weliswaar, waar wij niet het woord vinden opname of iets dergelijks of verandering. Maar daar vinden wij, wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat gaat uiteraard over precies hetzelfde. Er wordt gesproken over een gebouw dat wij uit God zouden hebben, waarmee wij, of waarin wij, als het even kan, overkleed zouden worden, of op zijn minst bekleed, maar bij voorkeur niet naakt, staat er dan. En dat gaat over deze precies dezelfde dingen. Nadat dus de apostel uitgebreid gesproken heeft over de opstanding, lichamelijke opstanding wel te verstaan, en de aard daarvan, en nadat hij gesproken heeft bovendien over wat wij dan noemen de opname van de gemeente, omdat dat niet maar opstanding is, maar ook eventueel de verandering van degene die zelfs niet eens gestorven zijn. Maar nadat hij dat gezegd heeft, besluit hij het hoofdstuk met de woorden zo dan, dat is vers 58. Zo dan, dat wil zeggen, vanwege alles wat vooraf ging. Het woordje zo in zichzelf heeft al die betekenis. Het is zo heeft de betekenis van dat men conclusies trekt of dingen samenvat om tot een conclusie te komen. En het woord dan heeft precies dezelfde betekenis. Namelijk, na al het voorafgaande komt men terecht bij, dan is het dus zo dat, enzovoort. Het is, men zegt dan is emfatisch. Ik weet niet of daar een samenvattend, zullen we het zo zeggen. Maar in ieder geval samenvattend en concluderend. En zo dan is de min of meer vaste uitdrukking, althans een vaste uitdrukking van de apostel Paulus, die hij hier gebruikt, en ook ergens anders trouwens, maar dat laat ik u zo wel zien. Maar op grond van het voorgaande en dan nog met de toevoeging mijn geliefde broeders, alsof hij ineens aan iemand anders zou schrijven. Dat is ook niet zo natuurlijk. Maar hij zegt, dit is een liefhebbende waarschuwing en aansporing, uiteraard. En niet een opdracht geven, niet een commanderen. Laat staan dat de man heerschappij zou uitoefenen over het erfdeel des heren. Met dank aan 1 Petrus 5 voor de uitdrukking. Hij zegt, mijn geliefde broeders, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig. En dan nog een keer hetzelfde, onbewegelijk. Want dat is feitelijk hetzelfde. Hè? Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Niet altijd overvloedig zijnde in het werk. Dat schijnt iedereen te zijn. Sommigen zijn overvloedig trouwens in niks doen, maar ja, dat bestaat ook. Maar het gaat om altijd overvloedig te zijn in het werk des Heren. Wat eigenlijk alleen maar mogelijk is als je tenminste enige notie heeft van wat het werk des Heren dan eigenlijk is. Toch? Moet je wel weten eerst. Altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Als die weet, dat wil zeggen in het bewustzijn dat, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Men doet het werk niet voor niks. Dat wil zeggen, het dient een doel. En in ieder geval voor onszelf is het doel dat wij bekleed dan wel overkleed zouden worden. Namelijk dat wij loon zouden ontvangen. Oh, ik weet dat het een vies woord is tegenwoordig. Hè. Wij leven in een samenleving waarin de algemene gedachte langzamerhand is dat niemand meer loon ontvangt. We krijgen allemaal een uitkering. En bij voorkeur allemaal hetzelfde. Dat hebben ze jaren geleden is uitgevonden. En het is nog niet helemaal ingevoerd. Maar het scheelt toch niet zo heel veel meer, heb ik altijd de indruk. Hè. En voor zover we nog loon krijgen, heeft men het volgende opgevonden. Men stuurt de fiscus op je dak, zodat je het allemaal weer kwijt bent. En daarna moet je het zien te hebben van alles wat gesubsidieerd is in ons landje. Zo werkt het ongeveer. Ik weet dat het cynisch klinkt, maar dat lijkt mij toch ongeveer wel zo te zijn. Hè? Goed. Maar hoe dan ook, er staat hier dat wij zouden weten dat onze arbeid niet ijdel is in de Heren. En begrijp je me goed, het resultaat van die arbeid is niet dat wij eeuwig leven ontvangen. Het is andersom, die arbeid komt voort uit het eeuwig leven dat wij hebben ontvangen. En die arbeid wordt gedaan in het, dat wil zeggen, is onderdeel van het werk des Heren. Het punt is namelijk dat de Heer een werk doet, en dat doet hij. Alleen wij kunnen daarin betrokken worden. Niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat wij het nodig hebben. Simpel genoeg. Ik weet dat er zijn die vinden dat de zaligheid een groot gewin is. Want als je een keer zalig bent, dan hoef je verder niks meer, dan ben je vrij. En dan mag je dus alles, betekent dat, naar het schijnt. Ik vind het een heel domme redenering, maar wat ik vind, dat doet er nou eigenlijk helemaal niet toe. Maar ze zeggen, het maakt allemaal niks meer uit. En nou doet het er allemaal niks meer toe. Want we zijn er al. Nee, waarom ik nou stop? Omdat de volgende zin zou geweest zijn. Moeten we dan niet het evangelie prediken? Het antwoord is, hoeft niet, want alle mensen worden toch vanzelf wel zalig. Of heb je dat nooit gehoord? Ja, dat maakt deel uit van die domme redenering. Ik zeg het maar precies, want ik heb daar helemaal geen respect voor zulke opvattingen. Ze zijn zo verschrikkelijk onbijbels en berusten nergens op. Ja, op drijfzand. Als je dat wil, als je daar blij mee bent. Ik moet u zeggen, als ze mij verkondigd hadden dat als je één keer behouden bent, dat er dan niks meer van je verwacht wordt en dat het toch allemaal komt zoals het komen moet, dan zou ik er niet de minste interesse in gehad hebben. Ik meen dat bloedserieus. Wat moet je dan met je leven? Als het er niks toe doet. Huh? Toch? En als je dan in moeilijkheden zit, een beetje tot de Heer of je helpt. Maar je hebt net geleerd dat het toch niet doet, want het komt toch zoals het allemaal komen moet. Het is toch allemaal van tevoren bepaald. De wereld is één groot kosmisch systeem, weet u wel, met radertjes die in elkaar draaien. Als je alle factoren kent, kun je de toekomst voorspellen, dat is dan het verhaal, enzovoorts. En je kunt er toch niks aan doen. God blijkbaar ook niet meer dan. Nou, die heeft het al zo geregeld. Nou, wat zul je dan? Dan ben je aan je lot overgelaten, toch of niet? Dwaasheid is dat, hè? Wat is dan de zin van het bestaan? Niks. Toch? Daar leidt het naartoe, dat is ook de bedoeling van zo'n leer natuurlijk. Is het tot eer van God dat hij een machine gemaakt heeft? Een klokje met allemaal van die wieltjes die in elkaar draaien. En dat wij een wieltje daarin zijn. Het lijkt mij eerlijk gezegd tamelijk godslasterlijk. Maar goed, ik wil er zo niet verder over spreken. Het gaat natuurlijk gewoon om het vers waarin wij als geliefde broeders van harte worden opgeroepen om altijd overvloedig te zijn in het werk des Heren, in het werk van de Heer. En het werk van de Heer heeft in de eerste plaats van doen met de prediking van zijn woord. Ik vind het altijd lastig om het te moeten zeggen, maar dat is nou eenmaal zo. God is woord en als hij werkt, dan spreekt hij. En het werk des Heren bestaat dus primair uit zijn woord. Dat daar een heleboel aan vast zit, dat is inderdaad waar. Maar wij zouden daarin altijd overvloedig zijn, staat er. Niet in ons werk, maar in zijn werk. De Bijbel zelf, dat woord van God, vertelt ons overigens ook waaruit dat werk des Heren bestaat. Ja, ik kan het moeilijk als een Bijbels onderwerp beschouwen. Dat is namelijk de hele Bijbel. Die spreekt over wat God doet. En bij gelegenheid ook, voor zover wij dat niet zomaar begrijpen, wordt ook verteld waarom hij dat werk doet. Sommigen hebben ook het werk van de Heer naar beneden gebracht, alsof het werk van de Heer slechts daaruit zou bestaan dat hij zondaren redt. Als dat het enige is wat God. We hebben het over God, de schepper van de hemel en aarde. En wat is zijn werk? Het redden van zondaren. Waarom in vredesnaam zou hij dat doen? Omdat wij mensen zo belangrijk zijn. Wij mogen er zijn, heet dat tegenwoordig, weet u wel. Wij zijn iemand. En God heeft hoge verwachtingen van ons. Nou ja, dan heb je je Bijbel dus niet gelezen. De Bijbel zegt, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Tezamen zijn ze afgeweken, ze zijn onnut geworden, enzovoorts. En kostelijk is in Gods ogen de dood van een zondaar. Staat in de Bijbel, hoor. Echt wel. Hij doet ze weg. En daar kunnen we een avond mee vullen met schriftplaatsen waar dat staat. Dat God de zondaar uitdelgt, wegdoet, niet meer zal zijn, definitief zal verdwijnen, enzovoort. En ik moet u eerlijk zeggen, ik verheug me erop. Hè? Betekent in ieder geval dat we een keer definitief van die figuur verlost zijn. En ik heb het niet over Osama Bin Laden, maar die ook. Ja, wisselachtig wel, hè. En anders wel van die Zwarte Piet, want zo noemden wij hem thuis vroeger. Want je moet hem niet al te veel eer geven. Hij zal weggedaan worden, natuurlijk. En dat is tot eer van God. Gek, hè? Dat vele ongelovigen duidelijk weten wat tot eer van God strekt. Men weet dat tot eer van God zou strekken als hij eindelijk eens een keer de ongerechtigheid en dus de ongerechtige van de aarde zal wegdoen. En dat zal hij ook doen. Dus de Bijbel zegt, daarom is het ook een ernstige boodschap. En daar hoort u ook bij, natuurlijk, bij die onrechtvaardigen. Maar God leert ons dat er voor ons wel redding is, maar dan zouden we ons moeten onderwerpen aan hem en zijn woord en ons door hem moeten laten onderwijzen. Tragisch is natuurlijk als wat in het algemeen gebeurt, namelijk dat de mensheid de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, zijn eigen theorieën stelt tegenover de Bijbel en nog sterker zijn eigen theorieën plaatst in de Bijbel. Daarvoor moet je hier en daar de betekenis van een woord veranderen en dan kun je je eigen theorieën kun je er zo in leggen. Daar kan ik avonden mee vullen. Voorbeelden daarvan, hoe dat gebeurt. Gaan we niet doen, maar het is een ernstige boodschap. Heel deze brief is een ernstige boodschap aan die vleeselijk en horizontaal denkende mensen die denken dat het om hen zelf gaat, als mens, of wellicht om henzelf als gelovigen hier op aarde en om hun recht eventueel hier op aarde, maar in ieder geval aardse dingen bedenken. Maar wie aardse dingen bedenkt, is een vijand van God. Dat is wat de schrift erover leert in ieder geval. Wij als gelovigen worden geacht te blijven staan. Dat staat er eerst, hè. Zijt standvastig, waarna je eerst nog even afvraagt, maar waar staan wij dan? Nou, als je op een verkeerde plek staat, kun je beter niet standvastig zijn, hè. Dat begrijp je toch, hè. Kun je beter even doorlopen. Zijt standvastig, waar staan wij dan? Romeinen hoofdstuk 5. Wij staan in de genade. En dan hebben we natuurlijk nog Galaten hoofdstuk 5, vers 1. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En word niet wederom met het juk der dienstbaarheid, het slavenjuk, bevangen. Wij staan namelijk in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Waarna ogenblikkelijk de vraag gesteld moet worden, waarvan heeft Christus ons dan vrijgemaakt? Nou ja, waar die hele brief over gaat, hè? Van de wet. Ja, van de Mozaïsche wet, de Joodse wet, de religieuze wet, welke dan ook. En de vraag is eventueel ook, waartoe heeft hij dat gedaan? Dat wil zeggen, met welk doel heeft hij ons vrijgemaakt? En het antwoord is dat de bedoeling was dat wij in vrijheid hem zouden dienen. Maar niet onder de wet. U kent toch dat prachtige beeld uit het Oude Testament van de slaaf die vrijgelaten wordt. En die dan het recht heeft, er wordt voor de keuze gesteld. Die het recht heeft om te zeggen, nou maar ik wil helemaal niet vrij worden, ik wil deze baas blijven dienen. Vrijwillig. Omdat die baas wel mag, zou ik maar zeggen. En omdat ik het goed heb bij hem. Enzovoort. En dat kan. Maar dat loopt via dood en opstanding. Of anders via de weg van geloof, van bekering. En dat is ook wat uitgedrukt wordt in de symboliek die er verder aan dat beeld vastzit. Maar waar ik nou verder niet op in wil gaan. Waar het maar om gaat is dat wij geacht worden te staan in de genade, in wat God ons verleend heeft. Maar beter natuurlijk in wat God ons dagelijks verleent. Want elke dag, elk moment van ons leven is genade, omdat wij naar de oude mens nou eenmaal geacht worden dood te zijn. Wij hebben alle onze rechten verspeeld, doordat één voor allen gestorven is, want toen zijn allen gestorven en doden hebben geen rechten. Doden kunnen nergens aanspraak op maken, zelfs niet op onverdiende gunst. Simpel genoeg. En voor zover wij levend gemaakt zijn in Christus, 2 Korinthe 5, zijn wij een nieuw schepsel in Christus. En daar hebben we niks aan gedaan, niks voor gedaan. Dat is geen verdienste op wat voor wijze dan ook. En dus wij leven elke dag uit de genade die God ons geeft. En niet in de laatste plaats, maar we hebben het erover gehad naar aanleiding van 1 Korinthe 12 in elk geval. Uit genade geeft hij ons verantwoordelijkheid, gaven namelijk. Geeft hij ons verantwoordelijkheid, in het bijzonder natuurlijk, binnen dat lichaam waarin wij geplaatst zijn of waaraan wij deel hebben gekregen. Dat zijn geestelijke gaven, het heet ook trouwens gewoon genadegaven. Daarin zouden wij blijven. Merkwaardig genoeg, maar ja, klinkt zich al zo negatief, maar merkwaardig genoeg, er zijn heel wat gelovigen die op den duur kwijtraken wat eigenlijk hun positie is. Hoe dat komt weet ik niet, maar de meest simpele Bijbelse waarheid laten ze dikwijls los. Ze kunnen het zich permitteren waarschijnlijk toch met de gedachte, wij zijn er al. Dus wat maakt het verder nog uit? Maar het is een noodlottig misverstand. Wij zouden namelijk, was de bedoeling, uit genade leven. Dat wil zeggen, Gode welbehagelijk wandelen. En dat wil niet zeggen wandelen volgens zijn wetten of voorschriften die hij ons gegeven heeft. Maar als volwassenen, wetend wat het werk des Heren is en daaruit vrije wil aan bijdragen en dus daarin verantwoordelijkheid dragen. Het zal u duidelijk zijn dat de duivel er dus belang bij heeft om ons leringen bij te brengen die in de praktijk ons onze verantwoordelijkheid ontnemen. Een van die leringen is simpelweg dat we alsnog zouden moeten leven onder de wet. Want dan ligt de verantwoordelijkheid bij de wetgever, dat begrijpt u toch, hè? Dan hoeven we niet meer zelf te kiezen wat we doen of laten moeten. Of zouden, want we vragen ons af of het voorgeschreven is. En anders zorgen we dat de voorschriften komen, want zo werkt het in de praktijk. En dan kan iedereen zich aan de regeltjes houden, dan zijn we zelf niet meer verantwoordelijk. Dat is onze Nederlandse samenleving inmiddels. Het zijn allemaal voorschriften van bovenaf. En als iedereen er zich nou maar aan houdt, dan gaat er niks verkeerd. Ook al gaat het verkeerd, er is niemand die het erkent dan, hè. En als we het vermoeden hebben dat het toch verkeerd gaat, dan roept iedereen, dan moeten de regels aangepast worden. Er moeten wetten voorkomen, enzovoorts. Want persoonlijke verantwoordelijkheid, dat is er inmiddels niet meer bij. En in kerkelijke kringen is dat natuurlijk eigenlijk bijna altijd al zo geweest, vanaf het niet helemaal het begin natuurlijk, maar al heel snel, in elk geval al in de dagen van de apostel, krijgt hij dit verschijnsel, dat gelovigen onder wetten geplaatst worden, of anders onder een kerkelijke overheid, of anders door onder mensen die nou eenmaal een grote mond hebben en macht hebben in de praktijk enzovoort. En die bepalen dan de positie van de gelovigen en wat ze zouden doen en laten moeten. Maar met het werk des Heren heeft dat inmiddels al niks meer van doen. Zo gaat dat, hè. Ik leer van uitverkiezing, ik ben hier op Urk, dus dat kan ik wel even zeggen natuurlijk. De Calvinistische leer van uitverkiezing is ook zo'n leer. Die neemt de verantwoordelijkheid van de mens weg. Niet alleen doordat hij diezelfde lering ook leert dat de gelovige, of althans de christen, of hoe je maar heten moet, onder de wet zou moeten leven. Maar ook in de zin van dat of je nou behouden wordt of niet, daar kan hij niks aan bijdragen, dat is zijn verantwoordelijkheid. Niet, dat ligt bij God die kiest. Dat lijkt verdacht veel op de islam, want daar werkt het ook zo. Je kan er toch niks aan doen. Als Allah het wil, komt het goed. Als Allah het niet wil, komt het ook goed. In het christendom vind je ook dat soort leringen. De eeuwen door dus, hè. En vroeg of laat loop je daar een keer tegenop. En daarom waarschuw ik hem maar weer eens voor. Er zijn ook mensen die zeggen, wij zijn in Christus uitverkoren en dus konden wij er niks aan doen. God heeft ons uitverkoren en dat wij nou toevallig gelovigen zijn, oké, daar konden wij niks aan doen. Daarna kom je zelf bij de gedachte, maar hoe zit het dan met die anderen, gaan die dan voor eeuwig verloren? En dan wordt er een theorie ontwikkeld die zegt, nee, dat kan natuurlijk niet, want die kunnen het ook niet helpen dat ze niet uitverkoren zijn. Maar die worden dus op den duur ook wel behouden. Maar dat wij dan nu in onze dagen geloven, zijn. Dat is een bijzondere grote rijkdom, de uitnemende rijkdom van Gods genade, of de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die termen weet men dan uit de Bijbel te vinden en daardoor zijn we wie wij zijn. Maar het is onzin. Het is leuk bedacht, maar het is onzin. De Bijbel zegt dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze zaligheid. Dat wil zeggen, voor of wij wedergeboren worden of niet. En daarna zijn we ook verantwoordelijk voor of wij loon ontvangen of niet. En die verantwoordelijkheid ligt bij ons. Want God heeft gezegd hoe hij het doet en hij heeft het ons voorgehouden. Hij zegt, kijk, zo heb ik dat geregeld, aan u de keus. Kies maar wie je dienen zult. Dat is de situatie. Hier is de evangelie. Hier is de Heer Jezus Christus, die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht en oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid, maar alleen voor allen die hem gehoorzaam zijn, dan wel alleen voor allen die in hem geloven. En of je iets geloven wil of niet, het is je eigen keus. Je zult wel moeten. Dan begin maar gewoon voor in je Bijbel te lezen, dan kom je dat al tegen. Het is de verantwoordelijkheid van de mens om te kiezen. Hou ik het bij het woord van God of luister ik naar wat anders? Dus, hoe moeilijker is het niet, hoor. En je zult er de consequentie van dragen. Daar ben ik ook blij mee, dat het zo is, dat wij daar de consequenties van kunnen dragen. Want dat geeft ons leven meteen betekenis, inhoud, zin. Waar doe je het anders allemaal voor? Mijn Bijbel leert dat dit leven geen enkele zin heeft. En voor zover het toch een zin aan is, is het omdat we als kinderen van God, althans als gelovigen, maar in ons geval als kinderen Gods in nieuwtestamentische tijd door het leven gaan en de Heer dienen en daarvoor beloond zullen worden, want de arbeider is zijn loon waardig. Hij stelt ons in de gelegenheid. En zegt niet dat dat te ver gezocht is allemaal. Dat vind je bij wijze van spreken op alle bladzijden van de Bijbel. God geeft opdrachten, God zegt doe dit of doe dat. En toen zei iemand, maar dat kan ik niet. Toen zei de Heer, maakt niet uit, dan zorg ik wel dat je het wel kunt. Of ik geef jullie iemand mee, om je te helpen. Of de Heer zegt, ik ga zelf mee. En zo verder. Zo gingen die dingen. En zo gaan die dingen tot in onze dagen heus nog steeds nog. En dat is dus onze verantwoordelijkheid. En dan citeer ik maar even wat ik vaak doe trouwens, Efeze 4, vers 1. Om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Nee, niet voor de show of iets dergelijks, maar simpelweg tot eer van onze Heer, degene die wij dienen. Wij zouden staan in de genade, wij zouden staan in de vrijheid, maar in die genade en in die vrijheid zouden wij God dienen. Dat brengt werk met zich mee, sterker nog, arbeid. En dat is nog een heel eind zwaarder dan werken, dat weet u, hè? Arbeid. Maar die arbeid zou niet ijdel zijn in de Here, staat er. Omdat wij in Christus zijn, is ons leven niet ledig, maar is ons leven gevuld en zijn daadwerkelijk onze handen gevuld om wat te doen. Nou ja, ik aarzel, wat moet ik daar parallelteksten voor noemen? Dat maakt weinig uit waar ik die brieven opensla in het Nieuwe Testament, want dat lees je overal, precies hetzelfde. Maar één schriftgedeelte kan ik niet nalaten, dat is 2 Thessalonicenzen 2... Vers 15. Dat begint met zo dan, met dezelfde woorden. En er staat ook hetzelfde, alleen er worden andere woorden gebruikt, maar de inhoud is gelijk. Er staat zo dan, broeders, dus iets korter dan mijn geliefde broeders uit 1 Korinthe 15, vers 58. Zo dan, broeders, staat, maar staan heeft, althans in de Bijbel, de betekenis altijd van staan blijven. Staan als een bezigheid. Hè? En dus hebben de vertalers erachter gezet, staat vast. En dat betekent het ook, ook al staat het er in het Grieks niet bij. Zo dan, broeder, staat, precies zoals dus in 1 Korinthe 15, zijt standvastig, betekent precies hetzelfde, blijf staan. Zo dan, broeder, staat en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, dat wil zeggen mondeling, het zij door onze zendbrief, dat wil zeggen schriftelijk. En dan komt er een belofte bij, namelijk vers 16, en onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Die Heer Jezus Christus zelf, vers 17, vertrooste uw harten en versterke u in alle goed woord en werk. Staat vast en de Heer zelf, de Heer Jezus Christus zelf, zal u vertroosten, terzijde staan, of hoe je dat vertalen moet, maar daar ga ik liever nou niet op in. Dat is een breed begrip. Vertroosten uw harten, dat wil zeggen inwendig, maar ook versterken u in alle goed woord en werk, zodat u ziet dat het werk dan toch heus begint met het woord, want om het woord gaat het. Hè. Wij zouden dat woord bewaren, het woord is ons toebetrouwd, het woord der waarheid. En wij zouden de waarheid betrachten, zoals het ook elders heet. Het vervolg trouwens op deze verse vinden wij in 3 vers 4... 2 Thessalonicenzen 3 vers 4... Wij vertrouwen van u in de Heere dat gij hetgeen wij bevelen ook doet. Teruggrijpend op de inzettingen uit 2 vers 15... Wij vertrouwen van u in de Heere dat gij hetgeen wij u bevelen ook doet en doen zult. Zult blijven doen dus. Doch de Heere richt uw harten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus. Dat zal de Heere ook doen, maar voor zover de Heer in ons werk, broeders en zusters, zou je het doen door zijn woord. Ik kan wel even 2 Timotheus 3 er even bijleggen in dit verband dan. Vers 16. Al de schrift, heel de schrift, is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging. Ik lees hem altijd met die klemtonen. Tot wederlegging. Dat wil zeggen, er wordt weer iets gelegd. Niet tegenlegging, in de zin van tegenargumenteren, maar opnieuw iets neerleggen, bij herhaling. Alle schrift is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk, volmaaktelijk toegerust. Heb u dat? Gaat ook over werk. Doen we praktische dingen, praktische leven. Ik ben van mening dat geloof in zichzelf niks betekent. Dat wil zeggen, je bent een gelovige of niet. Maar op zich zegt dat niet zoveel. Je kunt zeggen, oké, als je gelovige bent, ben je wedergeboren. Ja, maar ik bedoel, in de praktijk, wat maakt dat voor verschil? Het maakt alleen verschil als het consequenties heeft daadwerkelijk in je praktische leven. En als het tot gevolg heeft dat je voor de gelegenheid een keer rechtsaf gaat in plaats van links. Begrijpt u wat ik nu zeg? Dat het uitwerking heeft, dat het je praktische doen en laten verandert. En dat komt natuurlijk omdat het je interesses verandert. Hè. Dat is een levend geloof en daar heeft Jacobus het dus over. Als hij zegt, toon mij uw geloof uit uw werken, want geloof zonder werk is dood. En dat zei ik nu net dus ook met andere woorden. Geloven is een praktisch ding, maar geloven is, en dat staat zelfs in uw woordenboek, geloven is vertrouwen op hetgeen gesproken dan wel medegedeeld is. Geloof is vertrouwen op de gedachten, de woorden van iemand anders. Heus, dat staat gewoon in het woordenboek, hoor. Van Dalen's groot Nederlands woordenboek, of hoe het maar heet, staat er gewoon in. Dat is wat geloof is. En naar de Bijbel, in de Bijbel, is het precies hetzelfde. Wij geloven wat God gezegd heeft. Dat wij er wellicht andere gedachten of opvattingen of idealen op nahouden, ja, jammer dan, maar die kun je maar het beste meteen weggooien. Weg ermee. Schiet je niks meer op. Dat heet tegensprekingen der zondaren. En er staat dat de Heer ze verdragen heeft. De tegenspreken der zondaren. En dat wij daar ook last mee krijgen. En dat ook zullen moeten verdragen. Maar wat onszelf betreft, we zouden ze wegdoen. In elk geval, hier staat dat de schrift, heel de schrift, nuttig is, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En daarin zal men bezig zijn. En die dingen hangen met elkaar samen. Dat wil zeggen dat onze kennis van de schrift en ons geloof in de schrift bepalend is of wij bekwaam zijn in de praktijk de Heer te dienen. Ja, ik weet dat het moeilijk klinkt. Maar dat is het niet. Het is zelfs volkomen logisch. Want in de oude scheppingen, bij de natuurlijke mens, gaat het precies hetzelfde. Voordat je bepaalde dingen überhaupt kunt doen, moet je het een en ander ervan weten. Zo simpel is dat, hè? Het is algemeen beginsel. Eerst denken, dan doen. Zo gaat dat. Bovendien, als je wat moet doen, zou je toch eerst moeten weten wat dat dan precies is en hoe die dingen werken en waarom het nuttig is. En zeker als je zelf moet kiezen en zelf de verantwoordelijkheid draagt om bepaalde dingen te doen. U weet, er zijn mensen die zien werk en andere mensen zien geen werk. Dat kent u toch ook, hè? Nou ja, daar heeft het alles mee van doen. En naarmate we de Heer leren kennen, en dat is uit het woord, gaan we ook werk zien. En zo verder. Het is tragisch dat velen niet verder komen dan al de schrift is van God ingegeven, nou, dat slaan ze zelfs over, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing. Men leest alsof er staat, heel de schrift is nuttig, want daar kan je zo lekker over discussiëren. En dan maar kijken wie er gelijk heeft. Kan krijgen, bedoel ik. Bij de uiteindelijke, stemming. Hè? Want zo werken die dingen. Nou ja, zo zijn we aan de leer van de drie-enigheid blijven hangen. Er was een uitgebreide discussie over. En toen hebben ze erover gestemd. Dat moest van de keizer. Ja, echt wel. En meerderheid van stemmen. En het ging toen ook fout. Dat gaat namelijk altijd fout, hè. Die kwestie van die meerderheid van stemmen. Dat werkt namelijk helemaal niet. Wie dat toch heeft uitgevonden? God is één en hij heeft gelijk. En die zegt, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Dus dan weet je hoe het zit. Want heel de schrift is van God ingegeven. Ik weet niet of u begrijpt wat hier staat. Daar staat dus impliciet dat we niet maar van doen hebben met iets wat door mensen bij elkaar geraapt is op een of andere wijze. En waarover wij van mening kunnen verschillen. Het is het onvergankelijke woord van God dat wij weliswaar zouden lezen en zelfs onderzoeken, maar dan toch met het allergrootste respect. En haal het niet in je hoofd om je eigen theorieën erin terug te willen vinden. Men zou luisteren, zich laten onderwijzen en niet voorbarig conclusies trekken. En als dat in de loop van de geschiedenis altijd zo gegaan was, zaten we dan niet met al die verschillende groeperingen, kerken, secten, denominaties, richtingen en wat het maar allemaal was. En als je zegt, maar die Bijbel is toch moeilijk, zeg ik, hoezo is de Bijbel moeilijk? Wat voor moeilijks is daaraan? We hebben de Heilige Geest toch, die ons in heel de waarheid zou leiden. We hebben toch de Heer die ons de schriften opent. Ja, dat de duivel dat ook probeert om de schriften dicht te doen. Ja, daar heb ik het nou over, ja. Dat is wat gebeurt in de praktijk. Maar zeg niet dat het moeilijk is of zo. Als je nooit van plan was om te wandelen in al dat goede werk van 2 Timotheüs 3 vers 17, dan zal de schrift, de Bijbel, inderdaad een gesloten boek voor je blijven. En die gedachte is volstrekt Bijbels. Lees je al in het Oude Testament en je kan het om je heen zien gebeuren. Zo gaat het namelijk, hè. Als je niet wil onderwerpen aan deze dienstbaarheid onder het nieuwe verbond, oké, dan niet, maar dan heb je die schrift ook niet nodig. Dan ben je misschien wel wedergeboren, hoor. Dat zou best kunnen. Maar voor alle goed werk volmaaktelijk ongeschikt. Nou, dat staat hier niet, maar het staat ergens anders, hè. Tot alle goed werk ongeschikt staat er dan. Die zijn er ook. Maar het een en ander komt voort uit de omgang met dat woord. Vandaar dat het de duivel alles aangelegen is om ons dat af te nemen en te verdraaien of woorden hun betekenis te ontnemen en al dat soort zaken meer. Het is nou eenmaal wat gebeurd en wij worden ervoor gewaarschuwd. Hoe dat ook zij, in 2 Thessalonicenzen 2, waar we even waren, daar lezen wij Dat gaat trouwens ook, staat trouwens ook in verband met de opname van de gemeente. Ook al komt daar het woord ook niet voor. Het heet daar onze toevergadering tot hem. Maar daar lezen wij... ik lees vanaf vers 13 dan maar. Per slot staat er in mijn Bijbel boven vers 13 opwekking tot standvastigheid. Wij zijn schuldig altijd God, dank over u broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. In heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Welk begin? Wanneer was dat begin dat God u verkoren heeft tot zaligheid? Ja, dat kun je hier niet lezen, want hier staat het niet. Want daarom vraag ik het. Wanneer heeft God ons verkoren tot zaligheid? Het antwoord is, voor zover God ons verkoren heeft tot zaligheid, is het sinds wij tot geloof kwamen, ja. Sinds wij onze keuze maakten. Dat is gewoon bijbels, hè. Er is geen mens uitverkoren tot zaligheid. Niemand. Nou ja, hooguit één. Maar of je dan mens moet noemen, weet ik niet. Maar God heeft Christus verkoren tot zaligheid. Voor de grondlegging der wereld heet dat bij gelegenheid. En voor zover wij in Christus zijn, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. Zodat je ziet dat het ons eigen pakkian is, onze eigen verantwoordelijkheid is, of wij uitverkoren zijn of niet. Nee, ons werd het vroeger uitgelegd, ik geloof zelfs dat het in de evangelisatietent zelfs gebeurde hoor. Er werd het beeld gegeven van, we trekken hier een streep, en die aan de rechterkant gaan staan, voor mij rechts, voor u links, voor alle duidelijkheid, hè. Maar die aan de rechterkant gaan staan, die worden uitverkoren, of die zijn uitverkoren, en die de linkerkant gaan staan niet. Dus komt u maar. Kies maar. En God zegt, ik heb Christus uitverkoren. Die maak ik tot hoofdeersteling, eerstgeboren, weet u nog? Eersteling van de nieuwe schepping, enzovoorts. En wie in hem is, heeft deel aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En is dus, ik citeer nu letterlijk uit Efeze 1 vers 3 en 4, die is dus dan ook in hem uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En niet komen zeuren over, ja maar God wist van voor de nederwerping der wereld dat wij zouden geboren worden. En God wist van tevoren dat wij, of wij al of niet tot geloof zouden komen. En zo heeft God ons tevoren uitverkoren van, wat een flauwekul is dat allemaal. Die dingen leert de Bijbel niet. Die staan niet in de Bijbel, dat is menselijke filosofie. En tamelijk kortzichtige filosofie, mag ik wel zeggen ook. Maar dat doet er nou verder niet toe. Wat het doet, is wat de Bijbel ervan zegt. Je kunt je onttrekken aan de Heer ten verderve, zegt Hebreeën 10, de laatste verse. Maar je kunt ook ervoor kiezen om te leven uit geloof tot behouding der ziel. Dat is een keuze. En wij maken een keuze om te geloven in het woord van God. En daarmee komen wij tot de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, God doet ons wedergeboren worden en geeft ons daarmee aan Christus. Want hij geeft ons het leven van Christus. We hebben daarmee deel aan hem. We worden één plant met hem, zegt de Statenvertaling van Romeinen 6. We krijgen aan hem deel, enzovoorts. En dan hebben we deel aan zijn verkiezing. Maar dan hebben we ook deel aan zijn begenadiging. Want ook Christus is begenadigd geworden. Nou ja, dat zijn de volgende versen in Efeze 3. En als u mij vraagt, ontleent aan nogal wat psalmen waarin die gedachtegang uiteen wordt gezet. Dus een wat sterke term, maar niettemin, zo is dat nou eenmaal. Kortom, de verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij ons. En sinds wij deel hebben aan Christus, hebben wij deel aan die verkiezing van Christus. En dat is het begin van waarover hier gesproken wordt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Want de zaligheid waarover hier gesproken wordt bestaat niet uit dat men eeuwig leven ontvangt, want die heeft men al. De zaligheid bestaat daaruit dat ook dit leven, onze levenswandel, zalig wordt. Dat heet de zaligheid van de ziel in de Bijbel. Dat is een andere term. En de Bijbelse gedachte is dat vanaf dat wij tot geloof zijn gekomen, zou God een werk in ons doen. En dat moet leiden tot zaligheid van de ziel namelijk en uiteindelijk van het lichaam. En we zouden die twee dingen uit elkaar houden. Je kunt dit wel met een Calvinistische leer in je gedachten, kun je zo'n vers lezen en dan begrijp je heus niet meer wat er staat. Maar je moet niet een Calvinistische leer van uitverkiezing in gedachten hebben. Je moet de Bijbel in gedachten hebben en als je dan dit vers leest, is het geen enkel probleem. Men kiest om te komen tot geloof op grond van de prediking van het woord van God en op grond van de uitnodiging die daarmee gepaard gaat uiteraard. En wanneer men daar positief op reageert, zal ik maar zeggen, krijgt men deel aan Christus en vanaf dat moment doet Christus dan wel God zelf een werk in ons. Er staat trouwens ook in Filippenzen 1... Er staan gelijksoortige woorden, vertrouwende dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. Maar wanneer is God het goede werk begonnen? Ja, volgens de Calvinistische leer, in het beginnen. Maar volgens de Bijbel, pas toen we tot geloof kwamen. En misschien kan je het nog net een beetje oprekken en zeggen, nou ja, vanaf het moment dat we begonnen te vragen naar de waarheid. Want toen heeft de waarheid zich in ons bekendgemaakt. Dan moesten we alsnog kiezen. Maar in principe, vanaf dat wij tot geloof kwamen uiteraard. En sindsdien doet de Heer een werk in ons. God doet geen werk aan de wereld of aan zondaren of iets dergelijks. Integendeel, die staan er buiten. Die liggen er buiten. Die worden geacht dood te zijn. En de oproep is, ik zeg het, nou ja, zolang als het me heugt. De oproep is aan dode mensen om gehoor te geven aan het woord van God. Dat zegt, sta op. Of, kom tot mij. Neig uw oor tot mij. Dat is de oud-testamentische variant bij Jesaja. Neig uw oor tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En hier staat dat God u van den beginnen, ja, vanaf dat men tot geloof kwam uiteraard, verkoren heeft tot zaligheid, namelijk in heiligmaking. Waaruit bestaat die zaligheid? Die bestaat uit heiligmaking des geestes. Dat wil zeggen geestelijke heiligmaking. En dat schijnt ook een moeilijke term te zijn, dus er komt er nog één achteraan, namelijk geloof der waarheid. Want het werk dat God doet aan ons, sinds dat wij tot geloof kwamen, is ons te leiden in heel de waarheid. Opdat we de waarheid zouden verstaan. Johannes, wat was het? 8, geloof ik. En opdat de waarheid ons zou vrijmaken. Vervolgens. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Want ja, je kan wel tot geloof komen, maar ben je dan vrij? Officieel wel, in de praktijk niet. In de praktijk word je pas vrij als je de waarheid leert verstaan. Of zoals Paulus het zegt, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Elders zegt hij, we zijn vrij van de wet der zonde en des doods op grond van de dood en opstanding van Christus. Maar in Romeinen 8 zegt hij ineens, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dat betekent gewoon, naarmate wij leren leven onder het nieuwe verbond, dus niet onder wet, maar onder genade, naarmate wij leren daaronder te leven, en dus ook inderdaad leren dat wij nieuwe schepselen zijn en geacht worden de Heer te dienen in vrijheid, daar waar dat zo is, daar Leidt de Heer ons in de waarheid, opdat wij daardoor in de praktijk vrij zouden worden en in de praktijk ook hem zouden dienen en ook zouden weten hoe we dat moeten doen. Ieder voor zich bedoel ik, als individuele gelovigen, en dat is onze verantwoordelijkheid. Ik kan me heel wild maken, woest maken over al die verschillende theorieën die verantwoordelijkheid van de mens wegnemen en die zeggen, nee, ik geloof niet in toeval. Nou, de Bijbel wel. Nee, ik geloof niet in toeval. Komt toch zoals het komen moet. Enzovoort. Nee, het komt niet zoals het komen moet. Echt niet. De verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. En als je je onbekwaam wil maken voor het werk des Heren, dan moet je vooral bezighouden met allerlei wilde menselijke filosofieën. Dus gegarandeerd, dat werkt. Dan raak je vanzelf je Bijbel kwijt. Dan leer je vanzelf dat je geen tekst meer kunt vertrouwen, geen woord zelfs meer, omdat je niet meer weet wat de betekenis er eigenlijk van is, je raakt het allemaal kwijt. Dan weet je dus niet wat uitverkiezing is, weet je niet wat heiligmaking is, weet je niet eens meer wat de waarheid is, dat in ieder geval al niet, enzovoorts. Zo gebeurt dat hoor. Dat is de gang van zaken. En daar gaat het hier over. Zij standvastig. Hou je vast aan de meest eenvoudige Bijbelse beginselen. De mens is dood, is voor eeuwig. Dat betekent overigens altijd durend. Jammer dat je het erbij moet zeggen. Is voor eeuwig verloren, tenzij hij in dit leven, terwijl hij nog is, zegt mijn Bijbel, de keuze maakt voor de waarheid. Dat is het enige. Dat is een ernstige boodschap. Dat betekent, zolang wij hier zijn, hebben we de kans nog. Nou ja, zei Petrus ook, hè. De Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan. Maar dat ze alle tot bekering komen en daarom duurt onze bedeling zo lang, staat er. Denk daar maar eens over na. Over dat soort uitspraken. Lijkt me duidelijk genoeg zo. In elk geval, God heeft ons geroepen tot zaligheid, namelijk heiligmaking des geestes, namelijk geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Deze Thessalonicenzen waren wel gelovigen, net als u en ik, maar de bedoeling is dat wij komen tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Want wij zouden, was de bedoeling, met hem verheerlijkt worden en met hem zelfs geopenbaard worden in heerlijkheid in zijn wederkomst. Maar in welke mate wij verheerlijkt zullen worden, is inderdaad afhankelijk van of wij de Heer de gelegenheid hebben gegeven om zijn werk in ons te doen. En daarvan staat dus, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. En dat laatste blijkt in de praktijk van groot belang te zijn, begrijp je me niet verkeerd. Je kan dat onderwijs in het woord des Heren niet overslaan. Maar het woord des Heren wordt alleen maar theorie, wordt academisch heet dat. Als niet aan de andere kant sprake is van activiteit in het werk des Heren. Dus volkomen logisch. Wanneer men in het werk des Heren betrokken is, zal men toch ook willen weten wat het werk eigenlijk is, wat er de aard van is, wat er het doel van is, enzovoort. Dan is men betrokken. Dan werkt men in dienst van de Heer, die men dus ook zou willen leren kennen. En andersom zou ook normaal geweest zijn, maar andersom wilt nog wel eens ontaarden, dan wordt de Bijbel het onderwerp van een volstrekt theoretische en daarmee volstrekt onnuttige discussie. En dat is wat in de praktijk dikwijls gebeurt. U weet toch wat de apostel schrijft aan Timotheus? Hij zegt, verwerp de dwaze vragen die zonder lering zijn. Verwerp ze. Hou je er niet mee bezig. Ze zijn niet nuttig, dienen tot niks. Het is theorie. Het is filosofie. alsof wij mensen door ons redeneren zouden kunnen komen tot een kennen van God en zijn werk en zijn plan enzovoorts. En dat is volstrekt onmogelijk, dat is te bewijzen. Namelijk, God maakt geen deel uit van deze schepping. God maakt geen deel uit van een causale wereld. God staat boven de tijd en dus ook boven oorzaak en gevolg. En de hele redenering, als God dan gemaakt heeft en zo, dan heeft hij toch alles onder... En dan heeft hij toch allemaal zo gewild, want God is alwetend en almachtig. En God kent alle variabelen en, God, en dus we, enzovoort. Dus flauwekul, God is niet te aanleggen van een modelspoorbaan. God staat boven die tijd. Dat is een heel ander ding. Hoe dat dan is, dat kan ik u niet vertellen, maar dat beweer ik nou juist. Hè? Dat heet de onkenbare God. En die onkenbare God, wiens wezen wij niet kunnen doorgronden op geen enkele manier, omdat die van een andere orde is dan wij, die onkenbare God maakt ons het een en ander bekend. En je doet er verstandig aan om binnen de grenzen te blijven van wat je in de Bijbel kunt vinden, wat God geopenbaard heeft. Daar is ook loon voor. Dat ben je serieus, natuurlijk. Lees de Bijbelse geschiedenis maar na. De geschiedenis van al die mensen die onderweg weliswaar het woord horen of kennen en van de profeten horen enzovoort. En die toch zeggen, nou ja, is er niet een andere profeet die ons wat kan leren? Deze profeet bevalt me niet. Of zo. Of ja, dit kan wel het woord des Heren zijn, maar ik hou me er gewoon niet aan. En men verzoekt de Heer. Die dingen gebeuren toch allemaal? En dat begon met die duivel in die hof en die slang, weet u wel. En, nou ja, heeft God wel gesproken, oh, maar heeft hij het wel zo bedoeld? Nou ja, er schiet me van alles nou door de gedachten, maar ik laat het daar maar bij. Maar het is bloedlink, mensen, je kunt niet vrijblijvend met het woord omgaan en de theorieën opbouwen. Je kunt ook niet vrijblijvend trouwens luisteren naar allerlei theorieën die ons aangedragen worden. Zo van, oh, bestaat die opvatting ook? Daar heb je allemaal niks aan. Waar je wat aan hebt, is wat staat er in de Bijbel. En daar ben je meestal ook veel gauwer klaar. En het is ook veel makkelijker te begrijpen, moet ik er meteen bij zeggen. Nou ja, voor zover het ons geopenbaard wordt, is het te begrijpen. En te begrijpen is in ieder geval dat God een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Dat God zegen geeft aan degene die zich aan hem onderwerpen. En te begrijpen is ook heel goed dat God zijn vijanden uitdelgt. Ja, sorry. Ja, ik ben er blij mee, ja. Met de Bijbel open zeg ik dit. Moet er niet aan denken dat God op de deur zou zeggen, nou heeft de Satan wel lang genoeg in het vuur gelegen, laat ik hem er nou maar uithalen. Wat is er overigens met het vuur gebeurd intussen, denk ik dan altijd. Hè? Vuur is ook geen vuur meer dan, als je daar... een dag of zelfs duizenden jaren in kunt doorbrengen. En er dan onbeschadigd weer uit kunt komen. Toch of niet? Gek is dat, hè? Wat er gebeurt is dat men geen respect heeft voor het woord van God. Al de schrift is van God ingegeven. Onderwerp je daden aan. Ga er met respect mee om. Zoek zijn wil. In alle oprechtheid. Niet of jouw wil in die Bijbel terug te vinden is. Dat doet niks ter zake. Of dat al of niet zo is. Wat ter zake doet, is dat God ons zijn wil heeft geopenbaard. En hij zegt, wil je meedoen? Oké. Wil je niet meedoen? Hoeft niet. Nou, niet zo onverschillig natuurlijk. Het klinkt onverschillig, ik weet het. Maar dat is het niet, hè. Het is, God heeft de zondaar lief. En hij geeft de zondaar gelegenheid om in zijn werk betrokken te raken. Maar neem niet weg dat God niet alleen een liefdevolle God is, maar ook een rechtvaardig God die een oordeel, een heel hard oordeel zal brengen. Een definitief oordeel zal brengen over de goddelozen, over degenen die hem afwijzen. Met die God hebben wij van doen. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde, let op, overvloedig zijnde, in het werk des Heren. Want daartoe, namelijk, zijn wij wedergeboren. En daarvoor zullen wij loon ontvangen. Daarom staat erachter, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Uitgebreid spreekt het Nieuwe Testament over goede werken. En goede werken worden geacht die werken te zijn die de Heer zelf in ons bewerkstelligt, want zo heet dat. En dat werk des Heeren en daarmee ook die goede werken zijn werken die altijd van doen hebben met de opbouw van de gemeente. Want dat is het werk van God in deze tegenwoordige tijd. Wij worden geacht te weten dat God in onze tijd niks doet aan de wereld. Sterker nog, onze tijd wordt erdoor gekenmerkt. Dat de Heer de wereld heeft losgelaten. Dat is in aangezicht voor de wereld als zodanig verbergd. Zodat het werk des Heeren een werk is dat niet openbaar is in of aan de wereld. En ook niet een doel heeft in de wereld. Maar het is een werk tot opbouw, tot verzameling, in de eerste plaats tot verzameling, maar daarna tot opbouw van de gemeente. En logischerwijze, dat heeft van doen met dat de gemeente niet alleen maar verzameld zou worden, maar ook bekwaam zou zijn om in de toekomst, dat wil zeggen in de wederkomst van Christus, betrokken te worden bij de openbaring van zijn koninkrijk. Dat is in ieder geval wat de Bijbel er zelf van beschrijft. En daarna zeg ik maar meteen, nou ja, wat we daarover lezen is dat de gemeente beschouwd wordt als een volk van koningen en priesters dat in de toekomst betrokken zal zijn in het oordeel over de wereld, de mensheid en dus ook in de heerschappij van zijn koninkrijk. Daar kunnen we ons wellicht nog net wat bij voorstellen. Wanneer dat betreft de 1000 jaren. Maar als we daar voorbij zijn, dat wil zeggen voorbij de jongste dag, dan onttrekt het zich aan onze waarneming. Dat wil zeggen, in de Bijbel wordt daar zo goed als niks over gezegd. En als er al wat staat, is het vaag. Dat wil zeggen zo vaag dat we ons er inderdaad geen voorstelling van kunnen maken. Maar dat komt omdat we daar terecht zijn in een andere wereld die zich aan ons voorstellingsvermogen zo zonder meer onttrekt. En dat zeg ik mede omdat hetzelfde geldt ook de andere kant op. Dat wil zeggen naar het verleden. Onze Bijbelse geschiedenis begint bij het werk van God in de 7 dagen, om zo te zeggen. Wij leren daarvan nog net in de Bijbel, maar ook wel nadrukkelijk overigens. Maar we leren nog net dat dat een werk is niet van schepping, maar van herschepping in de eerste plaats. Dat wil zeggen, er moet daarvoor ook nog wat geweest zijn. En wat we daar nog net van opsteken is dat daar in die oude schepping, dat daar ook leven geweest moet zijn. En dat daar die figuur ook was die wij inmiddels kennen als de duivel. Maar hoe dat precies in elkaar zit en wat daar precies gebeurd is, weten we niet. We weten alleen dat wij vanaf Genesis 1 vers 2, zal ik maar zeggen, van doen hebben met een zondige wereld. En over wat daarvoor is, kun je weliswaar speculeren, dan wel filosoferen, maar je kan het beter niet doen. De reden dat de Bijbel erover zwijgt is, als u mij vraagt, gewoon omdat het zich aan ons voorstellingsvermogen toch onttrekt. En dat is het dan. Daar moeten wij genoegen mee nemen. Wij zitten met deze wereld. Dat wordt ons verteld hoe het zit. En er wordt gezegd, de hele wereld ligt in de macht van de boze. En de god deze eeuw is de duivel. Dat is degene die in de praktijk de wereld regeert. Dat vind je meteen op de eerste bladzijde van de Bijbel trouwens al terug. En dat is het dan. En hoe het zo gekomen is en waarom het zo is zoals het is, ja, dat weten we niet. Maar ik blijf van mening dat we het ook niet kunnen weten. Omdat het voor ons onvoorstelbaar is. En dan kun je het wel proberen, wel iets erbij bedenken, maar je komt daar niet mee weg. Mijn ervaring is trouwens ook dat de theorieën die erover bestaan, want die hoef je echt niet uit te vinden hoor. Die heeft men in de loop der tijd wel ontwikkeld. Maar de verschillende theorieën die erover bestaan, die snijden geen hout. Omdat je ogenblikkelijk door de Bijbel zelf teruggefloten wordt. Omdat de Bijbel zegt dat zo niet is. En daar heb je het dan mee, maar mee te doen. Maar terug naar het tegenwoordige werk van Christus. U weet wat de Heer zei. Hij zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is wat de Heer in onze dagen doet. Zijn gemeente bouwen. We hebben trouwens uitgebreid stilgestaan bij 1 Korinthe 12 en 13 en 14. Waar gesproken wordt over onze positie als leden van het lichaam van Christus. En waarin gezegd wordt dat wij verantwoordelijkheid dragen binnen het lichaam. En meer niet. Daarbuiten is niks. Dat wil zeggen, daarbuiten is wel wat. Maar dat is de wereld waar de Heer zich niet mee bemoeit. En waar wij ons dus ook niet mee zouden bemoeien. En daarna kun je het oprekken en zeggen, nou ja, maar ik heb toch stellig de indruk dat de Heer toch in de wereld bij gelegenheid wel wat doet. Dan zeg ik u in alle oprechtheid, die indruk heb ik ook. Maar in de Bijbel leer je dat niet. En dat is het einde van het verhaal. Je kunt dat nooit bewijzen. Nee, wat voor de hand ligt is bijvoorbeeld dat in de tijd dat de man als Luther, u weet het verhaal gaat, dat de man dan een Bijbel ontdekte. Dat was natuurlijk ook zo. Hoe letterlijk dat is, weet ik niet, maar overdrachtelijk was het zeker zo. Hij ontdekte de Bijbel weer en hij begon hem te lezen en hij geloofde wat erin stond. En het bleek dat wat erin stond nogal in strijd was, dat is een understatement, met de christelijke traditie van zijn dagen enzovoorts. En dat de Heer zulke mensen geeft, ben ik zelf van overtuigd. Want het heeft een plaats in de opbouw van zijn gemeente, logischerwijze. Dat het werk tot gevolg had, onder omstandigheden, een complete revolutie in heel Europa, om zo te zeggen. En het heeft het aanzien van Europa voor eeuwen veranderd. Ja, dat is ook zo. Maar te denken dat dat het doel geweest zou zijn van Luther of van dat de Heer zo'n man geeft, ja, dat moet je dus niet geloven, want de Bijbel leert zulke dingen juist niet. Waar het over ging, is dat gelovigen een Bijbel zouden hebben en hun Bijbel zouden kennen enzovoorts. En daar geeft de Heer mensen voor. En niet alleen Luther hoor, want er was één uit een lange reeks. Alleen ja, het Lutheranisme is natuurlijk. Heeft natuurlijk stevige voet aan de grond gekregen. En ik bedoel ook letterlijk aan de grond. En dat is eigenlijk ook niet goed. En daar zou je ook niet al te lang bij stil moeten staan. Maar voor zover het een politieke beweging was, en dat was het niet Gods werk. Maar voor zover het een werk was tot opbouw van de gemeente en tot instandhouding van zijn woord en het vasthouden van de Bijbel enzovoort. Ja, dat is ongetwijfeld zo. Ja, daar heeft de Heer zelf de hand in gehad. Daar ben ik zelf van overtuigd. En anders de man zelf wel. Luther, bedoel ik. Dat is niet zomaar, hè. God geeft mensen in de gemeente, aan de gemeente. Dat leert de Bijbel ook. En hij plaatst u en mij ook in de gemeente. Dat heeft dan misschien niet een wereldrevolutie tot gevolg. Maar waarom zou dat moeten? We hebben zo onze eigen plaats en verantwoordelijkheid. Maar het heeft altijd van doen met met dit woord van God, dit levende woord, want wat God ook doet, hij doet het door zijn woord. Ook in ons, individueel en ook in ons collectief als gemeente. Zeg dat maar tegen die moderne managers van de zogeheten christelijke gemeenten en kerken en hoe ze maar heten tegenwoordig. Het gaat maar om één ding, om het woord. En al het andere, dat mag dan imposant zijn of juist niet. Ik bedoel dit. Natuurlijk lopen de kerken leeg, niet op Urk, maar natuurlijk lopen de kerken leeg, maar wat ik daarvan vind, niks, helemaal niets, ik ben blanco, dat maakt me niet uit, waarom, wat maakt het me uit, het heeft voor God geen betekenis. En of mensen al of niet lid zijn van een kerk of regelmatig de kerkelijke bijeenkomsten bezoeken, wat maakt dat uit? Toch niet? Echt niet. Waar het over gaat is of een mens komt onder het gehoor van het woord van God. Dat maakt wat uit. En als het in een kerk gebeurt, prima. Waar het ook maar gebeurt. Dat maakt toch niet uit. Het gaat erom dat woord van God gepredikt wordt. En mind you, niet het woord van mensen die een mening hebben over het woord van God, maar het woord van God zelf. Dat is het werk des Heren. En al het andere komt daaruit voort en staat ook ten dienste daarvan. Sorry, maar dat is, is daaraan ondergeschikt. Alle zogeheten christelijke activiteiten zouden maar één doel moeten hebben. En niet een uiteindelijk doel, gewoon één doel, dat moet je weten. Het gaat om het woord van God, het geloof daarin en dus de kennis daarvan, het verstaan daarvan. Want dat maakt een mens vrij. En maakt een mens bekwaam om de Heer te dienen. Nu reeds, maar zeker in de toekomst. En uiteindelijk gaat het daarom. Ten slotte, wij moeten hier allemaal leren. Daar zijn we ook voor. En, nou ja. Maar dat gebeurt ook wel degelijk wisselwerachtig in de praktijk. Dat idee van goede werken is wel degelijk een Bijbels beginsel dus. Goede werken zijn namelijk werken die voortkomen uit het geloof. Ik heb hier een hele reeks schriftplaatsen waarin gesproken wordt over goede werken. Die zal ik u besparen. Maar ik noem u in ieder geval de allereerste. De allereerste keer dat je de term goede werken tegenkomt. In het Nieuwe Testament althans. Is in Matteüs 5, vers 16. Maar het schriftgedeelte, of die pericoop, min of meer begint in vers 13. Waar staat, gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezout worden? Zout in de Bijbel, overigens, is een beeld van het woord van God. Van het eeuwig blijvende woord van God. Vandaar dat zout ook inderdaad een conserverende, een bewarende, een conserverende werking heeft. Maar zout geeft ook smaak, maakt dingen aangenaam, is het idee. En daarmee de moeite waard. Gij zijt het zout der aarde. U weet toch dat aan ons, aan de gemeente namelijk, de woorden God zijn toebetrouwd. Dat was aan het Jodendom, Romeinen 3, maar dat is inmiddels in de praktijk aan de gemeente. En dus kan het zo gezegd worden, gij zijt het zout der aarde, later staat er, uw woord zijt te alle tijden met zout besprengd. Maar het gaat dan over precies hetzelfde. Vervolgens staat er vers 14, gij zijt het licht der wereld. U begrijpt dat precies hetzelfde is als gij zijt het zout der aarde. Maar licht, wel, al wat openbaar maakt is licht, zegt Efeze 5. Licht is ook de uitdrukking voor het woord van God. En daarmee voor waarheid. En dat licht moet niet verborgen zijn. Het zou moeten schijnen. En dan vers 16. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Je zou in de eerste plaats kunnen vragen, waaruit bestaan de goede werken? Laat uw licht schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien. Als je licht laat schijnen, wat zien die mensen dan? Ze zien dat je het licht laat schijnen. Wat is dus goede werken? Het licht laten schijnen. Toch of niet? Nou ja, het kan wel wat meer zijn, maar ja, licht laten schijnen is natuurlijk een breed begrip. Maar het is precies dat begrip waar ik het over heb. Namelijk, het gaat om dat woord, de kennis van de waarheid. De wereld houdt de waarheid ten onder. Voor zover wij op aarde of in de wereld iets zijn, wel, wij zijn lichtdragers. Ons zijn de woorden Gods gegeven, wij zouden de waarheid betrachten, enzovoorts. En voor zover we in de wereld een functie hebben, is het dit. Eenvoudig gezegd dan. Stel nou dat er in de wereld ergens iemand is die de waarheid zoekt. Want dat zou men, hè. Vroeg of laat is er iemand die ernaar vraagt. Dan zeg ik altijd, omdat de Bijbel leert, dan maakt de waarheid zich bekend. Want de waarheid is Christus en die openbaart zich dan. Die maakt zich bekend. Maar in de praktijk betekent dat dan toch gewoon dat als iemand de waarheid zoekt, dan stuurt de Heer zo iemand op ons pad of hij stuurt ons op zijn pad. Ik bedoel, je bent de kamerling, je komt uit Moreland, je zit onderweg te lezen, het is nog een lange reis naar huis. En je hebt geen flauw idee waar het over gaat, wat je leest. Maar je wilt wel graag weten. Dan stuurt de heer Philippus op je weg. En dan kan je je vragen stellen. Over wie zegt de profeet dit? En dat is meteen de goede vraag trouwens. Maar goed, dat terzijde. En het antwoord is dan over de Heer Jezus. Dan heb je meteen een heleboel geleerd uit je Bijbel al, hoor. Maar zo werkt dat. Die mensen komen op ons pad of wij op hun pad. En ik meen dat het Petrus was die schreef: zijt altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Hij zegt niet eens: ga erop uit en predik ze. Dat is niet in ieder van ons gegeven. Dat is maar goed ook, denk ik wel eens. Maar het is wel zo dat wij geacht worden te spreken over waar ons hart vol van is. Hetgeen moeilijk wordt als het hart niet vol is. Maar daarom juist zou het vol zijn. Daarom houden wij ons bezig met dit woord. Het woord van God wel te verstaan. Hè? En niet met onze eigen ideeën of zoiets. Maar dan staat er dus: laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien. En het resultaat is: en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Het is zo'n tekst die zo slecht begrepen wordt. Zo van: dan gaan wij goede werken doen. Nou, wat gaan we dan doen? Verzin ze maar. We gaan goede werken doen. En dan is het idee dat andere mensen, ongelovigen dus, die zien onze goede werken. En dan gaan ze God door verheerlijken. Die begrijp je alleen als je begrijpt dat die goede werken bestaan uit dat we ons licht laten schijnen. En met name voor degenen die om dat licht vragen. Die dat licht zoeken, die de waarheid zoeken. Die vragen hebben en antwoorden moeten hebben enzovoorts. En daar waar wij dat doen, heeft het dit tot gevolg uiteraard. Dan gaan zij God verheerlijken. Krijgen ze antwoorden op hun vragen, weten ze bij wie ze mee wezen moeten enzovoort. Dat is ongeveer het idee. Het staat hier ook maar in één vers, dus ja. Het is voor mij ook moeilijk om dat ook in een paar zinnen dan nog toe te lichten ook. Maar dat is waar het over gaat. En het is ook de essentie van het begrip goede werken. Goede werken zijn werken waardoor God verheerlijkt zou worden. Let op, dit is de eerste keer dat de uitdrukking goede werken in de Bijbel staat. En als je een vers gewoon leest, dan begrijp je dat de goede werken daaruit bestaan dat licht en zout bediend worden. Dat wil zeggen het woord van God. Daarna noem ik u, want zoveel tijd heb ik natuurlijk ook niet, noem ik u dus meteen maar even de allerlaatste keer dat je leest over goede werken. En dat is in 1 Petrus 2, waar staat in vers 12... Houd uw wandel, uw ziel, heette het in het voorgaande vers, maar dat is wat het is, hè. Houd uw wandel eerlijk, dat wil zeggen met ere eigenlijk, hè. Houd uw wandel eerbaar, eerlijk, onder de heidenen, dat wil zeggen in de wereld. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als kwaadoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Met andere woorden, dit is de laatste keer dat het uitdrukking voorkomt in onze Bijbels, goede werken. En ook hier staat erbij dat door die goede werken God verheerlijkt zou worden. Namelijk, zij zouden die goede werken in ons zien en het resultaat is dat ze God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Wat die dag der bezoeking precies is, weet ik ook niet. Ik weet alleen dat het woord bezoeking, ook al in het Oude Testament trouwens, gebruikt wordt voor de confrontatie tussen God en de mens. God bezoekt de mens. En dat is niet maar dat hij op de koffie komt of zo. Letterlijk nog overdrachtelijk. Het wil zeggen dat de mens voor de keuze geplaatst wordt. Of geconfronteerd wordt met de resultaten van zijn keuze. En dan heet het gewoon oordeel. En dat komt een keer. Maar het idee is dat wij die goede werken zouden doen, hoewel men kwaad van ons spreekt. Dat is namelijk de wijze waarop de duivel te werk gaat, hè. Nee, als wij trouw zijn aan de waarheid, zo zonder meer, dan kan de duivel tegen ons niks beginnen. En wat zal hij dan doen? Dan gaat hij ons belasteren, dat doet hij via andere mensen. En er is altijd wel iets te vinden om lelijk te spreken over wie dan ook. Over de Heere Jezus, weet u nog? Veel vragen en wijnzuipen. Over Johannes de Doper, een kluizenaar. Dat staat ook allemaal in de Bijbel, hè? De Heer zei, je kan het toch nooit goed doen, ze zullen altijd je belasteren. Er zijn altijd dingen die ze niet begrijpen en waar ze dus kwaad over kunnen spreken. Het is wat de duivel doet. De verklager der broederen. Precies. Maar de apostel zegt, blijf eerbaar enzovoorts en blijf bezig met die goede werken. Dat is in ieder geval tot heerlijkheid van God. Voor onszelf, hoewel dat er hier niet bij staat, maar vervolgens eventueel voor degene die dan toch, gehoor geven aan het woord van God, om zo te zeggen. Dat is waar het over gaat. En ook als je elders leest, want ik heb natuurlijk niet de tijd om het allemaal met u te bespreken, maar als je elders leest over die goede werken zijn niet altijd meteen te relateren aan de prediking van het woord of aan het afleggen van een getuigenis of iets dergelijks. Maar niettemin, alle goede werken per definitie hebben daar op een of andere wijze mee van doen. Omdat ze van doen hebben met de gang van zaken in de gemeente. En de gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van dat woord van God. Ik wil er nog één met u lezen, die ook heel voor de hand ligt overigens. Dat is uit Efeze hoofdstuk 2... waar staat dat wij oorspronkelijk dood waren door de misdaden en de zonden waarin we eertijds gewandeld hebben in overeenstemming met de overste deze wereld. Dat is vers 1 en 2. Maar in vers 10 staat dat wij die met Christus levend gemaakt zijn en gezet zijn in de hemel, dat wij zijn zijn maaksel, dat wil zeggen een nieuwe schepping eigenlijk, hè. We zijn niet van dit maaksel, maar van een ander maaksel. Niet van deze schepping, maar van een andere schepping. Wij zijn zijn maaksel, dat wil zeggen door hem gemaakt. Daarmee ook aan hem ondergeschikt, en dat staat er dus ook. Geschapen in Christus Jezus. Daar heb je het weer, hè. Sinds wij in Christus zijn, zijn wij een nieuw schepsel. En hebben wij deel aan zijn verkiezing en zijn roeping. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Want wij zijn niet uit werken zalig geworden, vers 9, maar wij zijn tot werken, goede werken, zalig geworden. Dat is wat de apostel hier zegt, hè? We zijn uit genade zalig geworden, niet uit werken. Maar we zijn zalig geworden tot goede werken. Welke God voorbereid heeft en niet de eeuw deze wereld of de overste van de macht der lucht uit vers 2. Maar goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij daarin in die werken zouden wandelen. Dat is het doel. Het doel is een actief leven in dienst van de Heer. Want wij allen zijn dienstknechten van God. Elders staat er zelfs. Slaven van Christus. Het is een beetje komisch hoe de apostel bij gelegenheid beschrijft. Al waren we van nature dan slaven hier op aarde, niettemin zijn we vrijgelatenen des Heren. En voor zover wij vrij waren hier op aarde, vrije mensen, niettemin zijn we dienstknechten des Heren. En toch slaven dus weer. Het is maar van welke kant je het bekijkt, het is heel betrekkelijk. En we zijn van het een vrijgemaakt om ons te verbinden, Romeinen 7, om ons te verbinden aan een ander. Er staat in ons, we zijn vrij van de wet des mans om ons te verbinden aan een ander, namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. Maar het heet wel degelijk verbinden. En dat is bindend. Het heet dan ook het nieuwe verbond enzovoorts. En daar zouden wij verantwoordelijkheid dragen. Niet opdrachten aannemen zozeer, maar inderdaad in vrijheid de Heer dienen. Dat is het verhaal. Nou, we zijn geschapen tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Wat zal ik nog eens meer noemen? In In 2 Korinthe 9, vers 8 lees je dat wij zouden zijn tot alle goed werk overvloedig. 2 Korinthe 9, vers 8 was dat. In Colossense 1, vers 10. In alle goede werken, vruchtdragende. 2 Thessalonicenzen 2 waren we al. Versterk u in alle goed woord en werk. Bestaat zelfs zoiets als een treffelijk werk. Want wie eens opzienersambt begeert een treffelijk werk, staat er. In 1 Timotheus 3. Wij zouden bovendien in 1 Timotheus 6 vers 18 rijk worden in goede werken. Let op die term, hè. Overvloedig. In alle goed werk. Rijk worden in goede werken. In 2 Timotheus 2 vers 21. Bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Doe maar. En 2 Timotheus 3 vers 17 las ik al. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En Titus 1 vers 16 noemde ik ook al. Tegenovergestelde. Tot alle goed werk ongeschikt. Dat gaat over de luie buiken. En dan krijg je Titus 2 vers 13. Wij verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat gaat over de zonden en misdaden in welke wij eertijds gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld, uit Efeze 2 vers 1. En dan verder. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, synoniem voor heiligen, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, was de bedoeling. Daartoe zijn wij wedergeboren, om ijverig te zijn in goede werken, om bij te dragen de functie van de gemeente als bewaarder van het woord Gods en dan daarmee als bewaarder van de waarheid, te midden van een wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Vooralsnog. En in de toekomst uiteraard, maar dat is na de opname van de gemeente, opdat met name ook weer via de gemeente de waarheid onderwezen zal worden. In de dagen van de verdrukking al, maar ook in de duizend jaren. Volgende vers in Titus is ongeveer 3 vers 1. Vermaan hen dat ze aan de overheden machten onderdanig zijn, dat zij gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Eerst afrekenen met de wereld. Oké, geen gedoe. Wat ons betreft niet tenminste. Maar tot alle goed werk bereid. En dan in vers 8 komt hij nog een keer. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degene die God geloven, dat aanstaat er helemaal niet, joh. Omdat degenen die God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Omdat degenen die God geloven, dat wil zeggen vertrouwen stellen in wat God gezegd heeft, logische wijze. Hè? Opdat degenen die God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn er die goed en nuttig zijn voor de mensen. En hier staat trouwens ook, nu heb ik hem voor me, maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, die van uzelf wel te verstaan, en twistingen en strijdingen over de wet, want ze zijn onnut en ijdel. En bovendien, verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. Er zijn heus sterke termen, want wie afwijkt van bijbelse leer is een gevaar voor de gemeente. Nou, elders staat, hun woord zal voorteten gelijk de kanker. En dat dat gevaarlijk is, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat staat ook allemaal in de Bijbel, ja. We hebben ook nog vers 14. En dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Ik zal het daar maar bij laten. Maar heus, mijn lijst is veel langer dan wat ik nu net even noemde. Het is een duidelijke zaak. Dat is het werk des Heren. Daarin staan wij en daarin dragen wij verantwoordelijkheid. En daarvoor zullen wij van Gods wegen loon ontvangen, onze arbeid is niet ijdel. Afgezien van dat het een en ander ook natuurlijk naar buiten toe resultaat heeft. Want niet alleen worden wij er zelf door gezegend en ontvangen wij er loon voor, maar het zou uiteraard ook zijn tot zegen voor anderen. Nou ja, in het algemeen tot opbouw van de gemeente. En dat is wat ons motiveert. Juist omdat het niet komt zoals het komt, omdat het niet een automatisme is en we kunnen er niks aan toe of afdoen, maar juist omdat we actief betrokken zijn in het tegenwoordige werk van Christus. En die zegt, de arbeider is zijn loon waardig en hij weet te belonen. Dat is wat de Bijbel zegt, hè? Spreekt over honderdvoudig zelfs. Hoe je dat uit moet rekenen, weet ik niet. Maar dat het... Dat de Heer beloont, dat is een duidelijke zaak. Daarom lezen wij bij gelegenheid ook over kronen die wij zouden ontvangen. Je moet het niet al te letterlijk nemen natuurlijk. Maar het betekent dat ons werk bekroond zal worden. En de bekroning van ons werk is dat wij van de Heer heerlijkheid zullen ontvangen ter gelegenheid van... Wat dan heet de opname van de gemeente, dan wel de verandering van ons lichaam, dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En ik weet dat het voor sommigen dreigend klinkt, dit soort dingen, maar persoonlijk zie ik dat absoluut niet zo. Persoonlijk vind ik dat een bemoedigende gedachte, dat we hier niet voor niks hier op aarde zijn als kinderen van God. Dat we niet maar een beetje zitten of lopen te wachten, komt de Heer nou nog niet, wat duurt het allemaal lang? Integendeel. Onze levens hebben betekenis. En ze zijn tot heerlijkheid van God en tot heerlijkheid van ons. En het wordt als genade beschouwd dat God ons verlost heeft van die slavernij van de wereld en niet in de laatste plaats van religie en zonde natuurlijk. En dat God ons vrijgemaakt heeft opdat we de vrijheid zouden gebruiken om hem te dienen tot eer van zijn naam, tot heerlijkheid van hem en tot heerlijkheid van ons. Dat is genade. En daar willen we hem voor danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor de grote voorrecht dat u ons levend gemaakt hebt met Christus en ons met hem gezet hebt in de hemel. Opdat u ons zou gebruiken tot eer van uw naam. Opdat u ons zou doen delen in de heerlijkheid van Christus. En opdat wij met Christus zouden geopenbaard worden en als eerstgeborenen, als koningen en priesters, betrokken zou zijn in de openbaring van uw koninkrijk in de toekomst. We danken u dat we hier als uw kinderen mogen leven, in de wetenschap dat u voor ons zorgt, dat u ons geeft wat wij nodig hebben, dat u ons bekrachtigt en dat u ons hulp geeft te bekwamer tijd, daar waar wij onszelf onvoorwaardelijk aan u hebben overgegeven. Daarom danken we u dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen en tot uw troon der genade, om te knielen voor u, om te buigen voor u en om tot u te zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Wij danken u daarom dat wij zo door het leven mogen gaan. Weliswaar nog in deze wereld, deze uiterlijke en vergankelijke wereld, maar niettemin behoren tot een nieuwe schepping, zelfs als eerstelingen van die nieuwe schepping. En in de wetenschap dat deze gehele oude wereld voorbij zal gaan. En dat de dagen niet ver meer zullen zijn, dat u een oordeel zult brengen zoals u beloofd hebt in uw woord. Een oordeel inderdaad over een goddeloze wereld, waarbij u uiteindelijk heel deze oude wereld zult wegnemen, inclusief zonde en dood, en een nieuwe schepping daarvoor in de plaats zult stellen. Maar we danken u dat wij nu reeds eerstelingen van die nieuwe schepping geworden zijn. Dat u ons volmaakt gesteld hebt in Christus, dat u ons bekwaam gemaakt hebt om uw dienaren te zijn en dat we mogen leven uit de kracht van uw genade. Weest u daarom ons nabij, op grond van die beloften die vastliggen in de persoon van onze heiland, onze Heer Jezus Christus. Amen.